Heden voor Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor uw goedheid en genade die we voortdurend mogen ervaren. Dat gij zo zorgt, meer dan een vader zorgt dat gij. Gij milde bron van zegeningen, zulke ontfermen waard gij mij. Heere, wat een zorgzaamheid van een liefdevolle, genadige vader. Dat gij zo de hele weg met ons meegaat. Heere, dat gij ons wilt leiden. Dat gij bij ons wilt wonen. Dat gij wilt laten zien, Heere, de weg die volmaakt is van u. Die we mogen gaan. Ik bid dan dat we daar oog voor mogen hebben. Dat onze gemeenschap van die naad mag zijn, Heere. Onze omgang met u zo mag zijn, Heere. Dat we zien dat dit is de weg. Wandel daarin. Dat we inderdaad mogen wandelen in het licht. Met de Heer Jezus Christus. Dat we zien, Heere, dat we niets daarvan van onszelf hebben, maar dat alles van u is gegeven. En dat we daar mogen nemen. Heer, we danken u voor de vrijheid in ons Heer Jezus Christus. We bidden zo ook uw leiding deze avond. Heer, we danken u dat gij zo zorgt voor ieder, ook voor hen die vanavond niet bij ons kunnen zijn, Heer. Wat ook de reden dat gij zo wilt zien, Heer, de weg die van u is. Dat in alles de Heer Jezus de eerste mag zijn. Vader, we dragen ook deze tijd aan u op en bidden dat gij zo open harten en oren geeft, Heer, zodat het woord van uzelf mag ingaan. Vader, we dragen zo deze tijd aan u op en bidden dat gij deze lippen wilt zalven, want die hebben niets van zichzelf, maar we verwachten het van u. En zeggen u dank, Heer, zoals we u uit mogen zien, in Jezus' naam. Amen. Hebreeën, het vijfde hoofdstuk. En terwijl we dat opzoeken, herinneren we eraan waar het boek van de Hebreeën om gaat. Dus het gaat erom dat deze mensen die een achtergrond hebben van het Judaïsme, dat die zullen zien wat de bedoeling is van hun leven. Het leven met de Heer Jezus Christus. Dan zie je iedere keer kom je dus die achtergrond tegen. Maar je gaat altijd terug naar het fundament. En je ziet er is geen ander fundament gelegd dan Jezus Christus. En als we dat zien dan mogen we vertrouwen op hem. We gaan hier een stukje lezen. En want in vers, bij vers 1 hoofdstuk 5. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen die in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk al zo ook voor zichzelf offeren voor de zonde. Hier hebben we dus die hoge priester. Je ziet ook dat door Hebreeën heen zie je de verschillende dingen die te maken hebben met het Judaïsme, met het geloof, het leven van Israël. Hoge priester, wij spreken niet zozeer over een hoge priester, althans niet over een aardse hoge priester. Hier wordt ook, even later, wordt ook de tabernakel genoemd en de verschillende dingen die erin zijn. En zo door dit hele stuk, het spreekt over Israël die geen rust had en die in de wildernis is blijven steken, zou je kunnen zeggen. En dus al die dingen die worden hier in Hebreeën vermeld. Dus je kunt zien, het wijst helemaal op hun godsdienst en een godsdienst die dus niet volmaakt is. En dat is interessant, want als je dat gaat bekijken, dan spreekt het natuurlijk op dezelfde manier tot ons, want een ieder heeft zijn eigen godsdienst die ook niet goed is. En dus dat laat je zien, hey, we moeten naar de Heer Jezus toe, want dat is, als je het zo wil uitdrukken, de ware godsdienst. Dus onze eigen godsdienst, ieder heeft zijn regeltjes en wetjes, daar hebben we het alles over gehad. Dus dat doen we nu niet direct, maar iedereen heeft zijn regeltjes en wetjes en waarbij hij zegt, en zo moet mijn God eruit zien. Oh, ik weet, we zeggen het niet met die woorden, maar in ons gedrag en in hetgeen dat we zeggen. En dan kun je zomaar die God vormen die die mens gemaakt heeft. En voor ieder heeft die God weer een beetje andere vorm. Klein beetje maar, er zal niet zoveel verschil tussen sommigen. En sommigen een klein beetje meer. En die hebben die God gevormd en zo moet hij eruit zien. Maar dan komt de naam en die zegt, ja maar bij mij ziet hij zo uit. Oh, dat is ook jammer, want ja, dan is die van jou niet goed natuurlijk, hè? Dat kun je wel begrijpen. Dus alleen die van mij is goed. En zo heeft ieder diezelfde gedachte. En daarom is het zo belangrijk dat we naar het woord gaan en zien wat God zegt. Want dan alleen komen we werkelijk tot de waarheid. En de Heer Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En dus zonder hem is er geen waarheid, zonder hem is er geen licht, zonder hem is er geen leven. Dus het hangt helemaal van hem af. En dus iedere keer komen we terug op wie hij is. En dan zien we iets eigenlijk heel bijzonders aangaande de persoon van de Heer Jezus. Hier hebben we het over een hoge priester, hij is ook hoge priester. En is hij ook arts? Heb je wel eens gedacht over wat voor hoe de Heer Jezus bekleed was? Dat is even een vraag waarin we verder denken.
Daar.
Ja.
Wat ja nog?
Ja. Hoe die bekleed was.
Hij
was toch eerder bekleed dan bij het kruis?
Ja, hij is verdeeld als mantel.
Even verder denken. Ah, nu kom een beetje dichterbij. Het woord is vlees geworden. Het woord is vlees geworden. De Heer Jezus was bekleed met vlees. Ja. Wat denk je? Natuurlijk denk ik weer eens aan een pakje. Huh? En hoe dat eruit moet zien. En dan denken we nog niet zo gauw eigenlijk aan een persoon. Wanneer wij denken aan een persoon, dan hebben we het beeld zoals die persoon er altijd ziet. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. De bedoeling is, als ik dus aan iemand denk, dan zeg ik niet, oh, die ziet er zo uit. Nee, die is zo. Sorry? Het gaat er niet om hoe je eruit ziet, hoe dat lichaam eruit ziet. Maar het gaat erom hoe die persoon is. De Heer Jezus is die persoon, maar hij was bekleed met vlees. Het woord is vlees geworden. Hij is dus God en hij heeft vlees aangenomen. Zelfs zo dat de mensen niet eens zagen.
God was?
Ja, wie die was. Ze zagen niet wie die was. Dat is toch wel heel apart. Je zou zeggen, dat kan toch niet missen. Bijvoorbeeld, neem nou in het gezin. Hij had broers en zussen. En die had ook niet in de gaten. Nou, je zou toch zeggen, dat moeten ze toch wel in de gaten gehad hebben. Waarom zouden ze nou niet in de gaten gehad hebben? Dan zal ik je vertellen, dat is precies eender als waarom vandaag mensen het ook niet in de gaten hebben. En waarom hebben ze niet in de gaten? Heel eenvoudig. Omdat ze zich daaraan stoten. Hij is ook een struikelblok. Hij is een struikelblok. Er vallen mensen over. En een aanstoot. Waarom? Waar stoot je je nou het meest aan? Aan iemand die verkeerd doet of aan iemand die goed doet? Dat is heel eigenaardig. Hè? Je zou denken, nou, aan iemand die verkeerd doet. Nee. Aan iemand die goed doet. Want die lijkt beter dan jij. En ja, dat is niet zo leuk. Dus als jij in een gezin bent. En er zijn er meerdere. En hier is er een die goed doet. En jij doet het niet zo goed. Dan stoot je je eraan. Dan zeg je, ja, die doet altijd goed. Dan heb je geen probleem. Zie, dus je kijkt niet eens naar die persoon zoals die is. Je kijkt alleen maar naar. Hey, die eigenlijk irriteer je eraan. Want die doet verkeerd. Nee, die doet goed. Die doet goed. En daar kun je eigenlijk goed aan irriteren. Hè? Dus het is geen wonder dat de mensen het nog niet wil zien. Want wat gebeurt er dan? Zie, het is heel eenvoudig. Die mens die stoot zich eraan. Want het laat zien dat die mens verkeerd is. En dus Daarom willen ze ook niet de Heer Jezus aannemen. Daarom willen ze niet tot de Heer Jezus komen. En daarom willen ze ook niet over de Heer Jezus horen. De meesten willen er liever niet over horen, want dat is een aanstoot. Ja, maar ik ben zo slecht nog niet. Ja, maar ik... En dan kom ik bij het hele verhaal, hè. Nou, wat is dat eigenlijk als je dat gaat bekijken? En dan gaan we vanavond ook een beetje bekijken. En zien, het zou mogelijk zijn dat we ook wat van die gedachten hebben natuurlijk. Want er is iets dat we allemaal hebben. En dat is dat stukje... Nou ja, we komen zo wat tegen. Ik wil eerst een vers lezen en dat is in de psalmen. Dus we komen hier wel terug. Maar er is in psalmen, psalm 8. En ik denk dat ik het zo zou kunnen vragen. Er zijn er verschillende die dat waarschijnlijk zo zouden kunnen vertellen. Kijk, fijn om van die sterke mannen hier te hebben. En dat begint, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. En dan moet je kijken. Uit de mond van kinderkens. En wat? Zuigelingen. Hebt gij uw lof toebereid. Nou, dat zou je toch niet denken? Hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartij willen? Zie je dat? Dat is toch wel apart, hè? Dat de Heere de kinderkens en zuigelingen daarvoor gebruikt. En je zou zeggen, en wij dan? Grote mensen. Hè? Vooral grote. Ja, nou, dat is wel anders. Ja. Oké, dan gaan we even terug naar de Hebreeën. Dan gaan we eens kijken. Er staat iets daar. Dat eigenlijk wel een beetje aangegrepen heeft. En ik lees nog even verder in vers 4. En dus, en niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden. Maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen van zijn wees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijn uit de vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En verder. Ik ga even terug nu naar het begin. Oké, naar het begin van dit hoofdstuk dus. Dus alle hoge priester uit de mensen genomen. Deze hoge priester, waar kwam die vandaan?
God.
Ja. Maar die was ook uit de mensen, hè? Want hij was mens geworden. Hij is mens geworden. En dan lees je hier dat hij, als je verder leest, want in vers 2, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met wat? De Heer Jezus? De Heer Jezus met zwakheid? En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, als ook voor zichzelf of voor de zonde. Nou, de Heer Jezus is zwak. Hebben we eens gedacht aan de Heer Jezus zwak? We gaan teruggaan met hem naar 2 Korinthe 13. Dit is iets heel bijzonders eigenlijk, hè? Want dat zwak zijn is een apart iets, hè? Een apart iets, dat zwak zijn, hè? Wie wil er zwak zijn? Nou, dus dan er niemand staat er dan op een rijtje om te zeggen, ik wil zwak zijn. Hier lees ik in 2 Korinthe 13. Hij heeft wat bezig gehouden. In het vierde vers. Want hoewel hij gekruist is door... zwakheid. Zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Gekruist door zwakheid. In het vorige hoofdstuk had Paulus daar wat moeite mee. En toen had hij 3 keer gebeden voor die zwakheid. Voor die moeilijkheid. 2 Korinthe 13 vers 4. En dan 2 Korinthe 12, het vorige hoofdstuk dus. En nu begint hij in zwakheden te roemen. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Dat is vers 9. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zou ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Het is een apart iets. Dus hij begrijpt onze zwakheden. Hij is zelf in het vlees. Is je in zwakheid gekruist. En tegelijkertijd, wat is onze gedachte? Hoe zijn wij ermee bezig? Wel, wij zeggen tegen de heren, nou heren, ik ben goed in dit, dat kunt u dus wel gebruiken. En zegt de heren, nee, daar kan ik eigenlijk niks mee doen. Waarom niet? Er is een verschil, en dit is het verschil, wanneer je geboren wordt, dan krijg je een talent. Misschien meerdere, maar in ieder geval talent. Maar dat is aards, vleeselijk. Wanneer je wedergeboren wordt, dan krijg je een gave. Dat is iets heel anders. Dat is voor God. Maar de mens die komt met zijn, ik ga het even zo uitleggen, talenten naar God en zegt, kijk eens heren wat ik hier heb. Nou, dat kun je toch wel even gebruiken. Nee, daar kan ik echt niks mee doen. Dat zomaar op de zijlijn zetten. Het is leuk dat je dat zo aanbiedt. Ik vind het heel fijn dat je ermee komt. Maar ik kan er niks mee doen. Want als ik dat ga gebruiken, dan zeg ik, kijk eens wat ik gedaan heb. Dat is toch wel geweldig, hè? Dus nee, dat is allemaal... Je komt dus niet met je kracht, je komt met je zwakheid. Dus er komt iemand aan, en dat vind ik ook wel mooi trouwens hoor, komt iemand aan die zegt, ik kan helemaal niet spreken. Nee? Oh, nou dan is er een mogelijkheid dat de Heer iets voor je heeft. Want dan kan hij doen. Maar als je dacht dat je het zelf kunt, dan, en ik hoor dat dan wel eens, dat, ja, nee, ik kan helemaal niet spreken nou. Ik zou wel eens een beetje verder willen vragen soms of dat ze werkelijk niet... Er zit natuurlijk wel een verschil tussen spreken en praten. Dat pakken we wel eventjes. Sommige mensen kunnen best praten en dan zeggen ze kunnen niet spreken. Maar goed, er zit eventjes een lijntje daar. We gaan maar niet op in vanavond. Maar je weet dus wat ik bedoel. En iedereen die heeft dus iets, dat zal ik eens even aan God geven. Die zal daar wel mee verder kunnen. Zat hij toch wel blij mee zijn, hè? Dat ik dat zo aan hem geef. Hè? Dat ik me zo beschikbaar stel. Ja. Nou, dat komt toch wel goed, hè? Ja. Dus wij komen dus met onze krachten. Krachten. Met hetgeen waar we sterk in zijn. En ja, dat kan toch niet anders of dat moet goed zijn. En nee, zegt God, daar kan ik nou helemaal niks mee doen. Ik kan alleen maar iets gebruiken dat... Nou, dat klopt toch helemaal niet, zou je zeggen. Laten we even terug naar dat eerste hoofdstuk van 1 Korinthe. Daar staat ook het een en ander eraan. Dus ik kom hier...
Ik denk even aan wat van de mensen die daar ik over gelezen heb. En dan ben ik niet zo gauw onder de indruk. Maar in ieder geval, er zijn er wel een paar die me toch wel wat indruk geven. En bijvoorbeeld een van die mannen is David Brainerd. Was gehoord van David Brainerd? Onbekend, onbemind. Was gehoord van David Brainerd? Nee. Oh, die was een zendeling naar de Indianen. En die reed een hond op zijn paard en dan knielde hij in de sneeuw. En dan was hij aan het bidden en smolt er sneeuw gewoon rondom hem. En zijn heel veel Indianen in die tijd zijn tot de Heer Jezus gekomen. En hij was een dochter van Jonathan Edwards. En was God van Jonathan Edwards. Ja. Ze noemde hem destijds de greatest mind, moeilijk woord te vertalen, maar de grootste brain van Amerika. Dus een van degenen waar veel opwekking, of liever gezegd revival onder was. Ik ben zo bang om dat woord opwekking hier te gebruiken. Dat smaakt gewoon niet goed, hè. Dat wordt zo verkeerd gebruikt. Revival, dat wordt heel anders gebruikt. Er zit het re in, hè. Oké. En David Brainerd, die is overleden, toen was hij nog geen 30, 29. Murray McChain. Meestal hebben we wel eens gehoord van Murray McChain. Oké. Die is ook, ik geloof ook niet dat hij 30 geworden is. En die was uitgegoten wijn en gebroken brood. Hij zegt, dat moeten we zijn. Dat waren mannen die begrepen wat het was om zwak te zijn. Weet je wie de oprichter was van het leger des heils? William Booth. En William Booth was ook een van die zwakke mensen. En toch is hij nog bijna 90 geworden. Dus de ene wordt wat ouder en de andere wordt niet zo oud. En het licht van de eeuwigheid is dat natuurlijk maar een momentje. De zwakke mensen, God die heeft... Wist je dat een van de mensen die ontzettend veel gebruikt... Dus ik zeg het allemaal zo om een beetje licht erin te schenken. Dus iedereen heeft wel eens gehoord van Charles Haddon Spurgeon. En Spurgeon was vaak zwak en ziekelijk. Ging hij naar de Riviera toe om uit te rusten. Hij was een drukke man natuurlijk. Dat wel. Is ook niet oud geworden. Hè? Ik geloof van 56 of zo. George Whitefield, ook een van die zwakke mensen. Die almachtig was. En dan kwam hij toch nog... kwam er zo met, oh, ik weet niet hoeveel mensen om me heen stonden. Dat hij zou prediken. En het laatste wat hij gedaan heeft... zo predikte hij, ik denk dat hij 52 was toen. En toen is hij gaan liggen... En toen was hij bij de Heer. Heel. Zwakheid. Zwakheid. En de Heer Jezus die was bekleed met vlees. En vlees is een teken van? Zwakte. Zwakheid. En als je vlees hebt, dan heb je zwakheid. En ik denk dat we daar vaak niet zo aan denken, maar dat dat wel zo is. En dan kun je je eigenlijk soms helemaal tegenkomen. Waarom? Omdat je denkt dat je dingen doen moet die helemaal niet voor je weggelegd zijn. En de dingen die de Heer wel voor je hebt, die zou je helemaal missen. Zo gaat het vaak. En dan zie je mensen bezig waarvan ik denk soms, oeh, wat doen die daar op die plaats? En dan kom je ander tegen en zegt, hey, jammer dat die niet aan de gang is hier. Ja. Nou, dat komt gewoon wat? De zwakheid van het vlees. En trouwens, dat hebben we al eerder gezien. Laat ons even nog kijken hier zo. En we lezen dat, dat is natuurlijk ook weer het woord van het kruis. Is wel voor degene die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden zijn, is het de kracht Gods. Nou, moet kijken hoe God bezig is. Ik weet, dit stukje is heel bekend, maar we willen het zo graag samenbrengen om te zien, daar gaat het erover. Dat is 1 Korinthe 1 vers 18 dat ik las, of opzij. En vers 19, want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Oh, dan gaan al die dingen die we zo mooi op een rijtje hadden, al de wijsheid die we hadden, we dachten het moet zo, 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 en daar gaat het allemaal. Wijsheid. Einde van de wijsheid. En het verstandige zal ik er niet maken. Nu kan, het is altijd zo apart wanneer God vragen gaat stellen. Als je die vragen leest, beantwoord je die dan ook voor jezelf? Hier is een van die vragen. Waar is de wijze? Dat was een vraag. Je ziet, je krijgt geen antwoord. En we hadden een zondag, waren we in Turnhout, zoals je weet. Er was een paar mensen die een getuigenis gaven. Dan een van die broeders, die gaf een getuigenis. Die vertelde, die had zitten lezen. En hij zegt, hij kon me niet begrijpen. Er was die man, dat was een professor, een hele wijze, slimme man, zegt hij. Wel slimmer dan ik. En die zegt, het moet allemaal waar zijn. Maar ik kan niet waar zijn en daarom geloof ik het niet. Dat is wat, hè? Dus later begon ik te spreken. Ik zeg, broeder, ik moet er eventjes op wijzen. Dat hier klopt iets niet helemaal. Die man die was helemaal niet wijs. Die man die was helemaal niet slim. Als u die Jezus kent, dan bent u wel wijzer dan hij. En dan ga je opzien tegen iemand die helemaal niet wijs is. Volgt u me? Oh. Ja, laten we dat even bekijken. Hè? Dat niet naar iemand staat te kijken waarvan de wereld denkt die is wijs. Helemaal niet wijs. Ik ga het ook rustig zeggen. Er zijn mensen die schrijven over de 100 boeken. En het ene schrijft tegen het andere in. Nou, als dat niet onwijs is, dan weet ik het niet meer. Weet je wat nu nog onwijzer is? Van al degenen die er naar gaan luisteren. Dat kan je ook niet volgen. En toch gebeurt dat. Het is echt. Hier vraagt de Heer gewoon een vraag. Waar is de wijze? Waar is die? Er is er maar één en dat is de Heer Jezus. Hij is ons gemaakt, als je daarnaar kijkt, wijsheid. Die is geworden wijsheid, vers 30 staat dat hier. Van God, rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Want dat het zij gelijk geschreven is, die roemen in de Heer. We roemen toch zo graag in iemand anders. Kijk, die doet het goed, die heeft het. Nee, alleen de Heer Jezus. Er is niemand zoals hij. Er is niemand zoals hij. Houd dat altijd helemaal voor je. Er is niemand zoals hij. De mens heeft die neiging om iemand misschien net niet helemaal of wel helemaal op hetzelfde vlak te zetten met de Heer Jezus. Misschien zeg je nou. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik denk dat we er gewoon een beetje terughoudend zijn. Zo scherp zou het niet willen zien. Maar daar komt het gewoon op neer. Mensen die wil iemand daar op die hoogte zetten. Nee, we zijn allemaal, staan we gelijk vloers. En de Heer Jezus, hij is bovenal. Oké, dus waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijze deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend. Door de wijsheid. Dus het is niet mogelijk voor die mens. Om door wijsheid God te leren kennen. En dat is hij juist mee bezig. Volg je? Daar is hij juist mee bezig. Hij is bezig om door wijsheid God te leren kennen. Hoe kun je God leren kennen dan als het niet door wijsheid is? Heel eenvoudig natuurlijk. Ja. Geloof komt door het horen. Het horen van het woord van God. Romein 10 vers 1. Hoe kun je God leren kennen? Heel eenvoudig, hè? Overgave. eerst de gave, overgave. De dominee die heeft het nog aangehaald in zijn preekkeer, hè? Ik heb goed geluisterd, hoor. Ik dacht dat dat me even laten zien, hè. Anders denk je dat ik niet luister, natuurlijk, hè. Ja. Dus je ziet het, hè. Oké. Zie hoe het verder gaat. Kijk maar, hier geeft het helemaal een antwoord op wat we mee bezig zijn. Dus ook tegelijk mooi, als je soms denkt aan de prediking. Zo heeft het grote behagen door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Even een vraagje er eens door. Voor degene die prediken. Denk je wel eens aan de dwaasheid van de prediking? De dwaasheid van de prediking? Wat zeg je daarover? De dwaasheid van de prediking.
Van wijze mensen.
Dat zie ik niet dan. Maar zullen we dat erachter zetten?
Ja.
Zie je dat? Door de dwaasheid der prediking zalig te maken... Die geloven. Oh, dan krijgen we een ander woordje bij. Die geloven. Gelooft u dat?
Zeker.
Gelooft u dat? Nou, dan komt het aan. Overmits de Joden een teken beginnen. Oh, kom je ook wel eens tegen? Mensen die een teken willen. Je zou eigenlijk wat teken met je mee moeten nemen. Van die kleintjes, weet je wel, die je in het riet vindt of zo. Zouden we wel mee moeten nemen. Als ze dan een teken willen zeggen, hier heb je er een. Die bijten nog ook, hè? Dus, en dat is goed, want dan worden ze gelijk wakker natuurlijk. Hè? Want dat, een teken brengt je helemaal op het verkeerde pad. Daar word je ziek van. Hè? Mensen zijn vaak met teken. Bezig, terwijl ze niet met de Heer Jezus bezig zijn. He? Nou, dus hier heb je de godsdienst. Vergeet je niet dat we bij Hebreeën 11 of bij Hebreeën zijn. De Joden, die begeren dat. Oké. Okay. Dus Grieken, die zoeken wijsheid. Oh, daar komen de wijzen aan. Wie is erbij? Welke van de wijzen hier zijn erbij? Oké, ik krijg geen antwoord. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. De kracht Gods en de wijsheid Gods. Hier heb je alles in allen. En daar gaat de mens aan voorbij in zijn eigen wijsheid. Zie je het? Wat is dat? Die denkt dat hij voorbij gaat in zijn eigen kracht. En dan moet die mens die moet zwak worden. Dat hij helemaal nergens... Ik heb niks, geen hoop meer in mezelf. En dan... Ja, dan begint dat nieuwe leven. Nou, hier. We moeten kijken wat er staat. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, je Joden, wel een ergernis. Zie dus, je moet maar even naar het boek van de Hebreeën gaan dus weer, want die achtergrond, daar zijn we bezig, hè. Dus die Hebreeën, die, en nu krijgen ze de Heer Jezus, en dat is een ergernis. En die zijn ze aan het prediken. En die willen ze helemaal niet. Vertel hem eens. Hoeveel... willen de Heer Jezus wel. En gaat dan maar eens naar heel wat plaatsen toe. Ik zou durven zeggen, er zijn plaatsen waar ik gepredikt heb. En dat ze het niet wilden. Want je predikt wat? Christus. Dan moet ik niet te dichtbij zitten. Ik zou nooit vergeten dat op een gegeven moment hadden we een trouwerij. En ze hadden gevraagd dat ik zou spreken. En ik haalde eenvoudig een tekst aan uit Amos. En ik zei, hoe kunnen twee te samen wandelen als ze het niet eens zijn? Ik had het gewoon over dit Duitspaar hier. Maar als ik preek, dan zie ik ook meestal wat er rond me heen gebeurt. En ik zag twee mannen en die schoten bijna onderuit van de stoel af allebei. Waarom? Waarom? Wat was er nou zo serieus aan? Wat was er nou verkeerd aan? Ja, er raakte iets. En wat raakte het? Het is het woord van God dat raakte, de wijsheid van Christus. Ik wist niks ervan verder, was mijn bedoeling, ik was met dit bruispaar bezig, maar de Heer Jezus die ging een beetje verder. En die raakte iets anders aan, hè. En, bijzonder is dat, hè. En die wilde dat niet. Dat was duidelijk, die wilde niet wandelen. Hè? Nee. Nou, hier hebben we het dus. Kijk maar. En de Joden een ergernis. En de Grieken een dwaas. En die zeggen gewoon, ja, wees niet zo dwaas, joh. Hè? Dus daar gaat het hier niet zozeer over, want wij hebben het over het boek van de Hebreeën. En daar gaat het over de Joden, over het Judaïsme. En die gingen, in plaats van naar de Heer Jezus, gingen ze terug naar het Judaïsme. Nou, door de jaren zie je dat ook best, dat mensen, ja, die vinden het prachtig als je het woord gaat brengen. Maar na eventjes zie je ze toch weer teruggaan. Ze hebben het licht erop gehad. Maar dan zien ze weer teruggaan naar waar ze vandaan komen. Hoe kan dat nou? Ja, wonderlijk is dat, hè? Ja, je weet, ik heb vaak gezegd dat als je een Bijbelstudie begint, dan zeg ik altijd in het begin, dat ze mooi vinden. Want dan ga je de Heer Jezus zien. Nou, dan even later, dan ga je iemand anders zien. Jezelf zien. En als je jezelf gezien, dat is je spiegel. Die heb je allemaal voor je. En hier kun je jezelf in zien, hè. En wat een persoon, hè. Daar zou je toch helemaal blij mee worden. Of dan word je zo zwak van dat je zegt, Heere, help me, ik verzink. In diepe modder. Huh? Ja, dat is. Die psalmist zegt dat niet voor niks. Maar de Heer is daar wel om je te helpen. Wil ook wel graag dat zien. Maar dan moet je wel naar hem toe gaan. Huh? Dan ga je wel verder met hem. Dus, Dus eventjes hier nog. En dus, en dan zegt hij dat. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken prediken waar Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Nou, voor hen, de gekruisigde Christus, voor hen die geloven, is hij de kracht Gods. De kracht. Nou komt het thuis. Is hij voor jou de kracht Gods? Of is die iemand, ja, ik geloof het wel. Dat doen ze dan ook meestal, hè? Ze geloven het wel. Oké, dan komt later dan. Of geloven ze het ook wel? Of geloven ze het eigenlijk nog niet? Wanneer ze zeggen, ik geloof het wel. Dat bedoelen ze gewoon. Ik geloof het eigenlijk niet. Ja? Wat geloven ze dus niet? Dat het voor mij is. Geloof jij dat het voor... Ja, je gelooft wel dat het voor mij is. Hè? Het gaat erom het mij, hè? Het gaat erom het mij. Geloof ik het? Is het voor mij? Is de Heer Jezus, is hij de kracht Gods in mijn leven? Als het niet is... Oké. We hadden het over dat zwakke. We gaan nog eventjes verder, want hier staan nog een paar dingen. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en hier komen we weer. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Dat is een eigenlijk, ik zat eraan te denken, maar dat is een aparte uitdrukking, hè? Het zwakke van God. Zou God dan een zwakke kant hebben? Nou, dat zou je nooit durven zeggen. Daar ben je veel te vroom voor.
Een zwak voor mij.
Een zwak voor jou. En dat lijkt hem wel heel mooi, Remco. Dat lijkt hem wel heel mooi. Hij heeft een zwak voor jou. Ja, nou, dat geloof ik direct. Maar dat bedoel ik niet direct. Dat lijkt wel heel goed, hè? Hij is gestorven, hij is gekruisigd in zwakheid. En dat moeten we wel meenemen. Dat hij is nu komt er nog iets anders. Dat staat in, ja, je kunt dat beter opzoeken. Ik denk dat je het zou weten. Het staat in Galaten. En dan moet je toch even kijken. Houd dit nog even vast, want het is nog niet helemaal klaar. Galaten, het tweede hoofdstuk. Daar lees ik iets. Goed zo, Marjaan. Marjaan, die zei het al, hè? Vers 20. Maar we luisteren. Het is echt belangrijk, er zijn een hoop dingen. Het is goed teksten uit je hoofd leert. Dat is een van de beste dingen die je kunt doen in het leven. Tegelijkertijd, als je je Bijbel leest, lees het woord voor woord. Want het is heel makkelijk om iets te missen. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Nou, dat zijn twee tegenstrijdige dingen. Dan moet er eerst iets gebeurd zijn, want anders kan het niet. Wat moet er eerst gebeurd zijn? Sterven. Eerst sterven. Je gaat niet opstaan voordat je gestorven bent. En als je gekruisigd bent, dan kan het niet anders of je bent gestorven. Zie? Dat is het. En dan gaat het dus om dat sterven. En doe je dat in kracht? Als je 1 Korinther 15 daarop nou leest, dan zie je dat dat is ook in zwakheid. Maar je staat op in kracht. Opstanding is in kracht. Maar het sterven is in zwakheid. Hè? Het sterven is in oneer. Maar het opstaan is in eer. En zo verder. Nou, hier hebben we het dus ook. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dus, hoe ben je gekruisigd? In zwakheid. In zwakheid. Zie? Dus weer die zwakheid. Wil je je zwakheid erkennen, of hou je liever vast aan je eigen... aan je eigen ik, je eigen kracht. Ja, je eigen ik, je eigen kracht. Zie je? Nou, de Heer Jezus die geeft dus heel eenvoudig, helemaal ook tegelijk het voorbeeld. Hij laat zien hoe het is. Hij is gekruist in zwakheid. Het vlees is zwak. Hij zegt, de geest is wel gewillig, dat is een van de laatste dingen die hij nog zei. Hè? Maar het vlees is zwak. Nou, voor degene die meestuderen in Romeinen, hè, dan hadden we, kijk maar even Romeinen 8, heb je genoeg vingers? We komen terug bij een Korinthe, maar... Romeinen 8, er staat dus in vers 3. Want hetgeen de wet onmogelijk was, dan was het door het vlees krachteloos. Dus je ziet de zwakheid van de mens. Was, heeft God zijn zoon zenden in gelijkheid des zondigen vlees, en dat voor de zonde de zonde veroordeeld in het vlees. Dus hier heb je weer die zwakheid van het vlees. De zwakheid van het vlees. En wij willen de kracht van het vlees gebruiken. Rare mensen, hè? Aparte mensen, hè? Ja. Zie je, wat is er hier aan de hand? Wat vinden wij zo moeilijk? Want het is eigenlijk helemaal niet moeilijk, hè?
Geloven.
Te veel aardse dingen. Oké. Wat is een van de aardse dingen? Wat is een van de... Laat ik het even een ander woordje geven. Dat komt een beetje harder aan misschien. Maar vleeselijke dingen. En tegelijkertijd ook natuurlijke dingen. We zijn de dingen van nature gewend. En dat we... Hetgeen dat we al... Even kijken of 20 jaar meegemaakt hebben. Dan zeggen we niet zo ineens tegen, ja, het is er niet.
Nee.
Of het is allemaal verkeerd. Nee, we zijn dat zo gewend geraakt. Iemand die wedergeboren is, veronderstel dat je 30 was toen je wederom geboren werd. Nou, dat kan natuurlijk niet, Leonie. Maar veronderstel. Voor mij was dat 34 en ieder kan zijn eigen leeftijd nemen. Dan heb je heel gezellig gewandeld, ziel en lichaam. Dat was toch zo gezellig. En je deed al de dingen van het vlees en van de wereld. Wat een gezellige tijd was dat, hè? En nu word je ineens dus helemaal gehad, alles ondersteboven kun je wel zeggen, want nu komt er ineens de geest van het leven. En dat gaat dan eerst wel goed, want je bent er zo, ja, bij betrokken, dat is geweldig. Maar dan ga je een beetje verder en tenslotte begint die vleeselijke kant van die ziel, die begint te zeggen, joh, maar je vergeet toch wel het een en ander zeker. We hadden het toch zo goed hier zo. En we hadden het zo naar ons zin, we deden dit, we deden dat, we deden geen. En nu is het allemaal weg ineens. Ik weet niet hoe uw bekering geweest is, ik weet hoe de mijne geweest is. Maar ineens zijn al die dingen weg. En dat is toch ook wat. En dan ben je al een heel eindje verder. Ik zal het vertellen bijvoorbeeld een voorbeeld is. Wij, in 1970 ben ik tot bekering gekomen. In 1971 gingen we naar Bijbelschool. En in 1972, de zomer van 1972, toen waren we bij mevrouw de zus. En die hadden een boerderij. En ik hielp daar gewoon mee ook door de tijd. We hadden de Vacation Bijbelschool. En ik ging ook naar de stad. En was ik met de voorgangers samen. En dan preekte ik ook daar en zo al. Niks, geen probleem. Ik denk dat we bij de zus ongeveer op de boerderij, en het was mooi, mooi achteraf, en dan een mooie omgeving en zo al, hè. Nou, ik was morgen uit de vak uit bed, dan de koeien al aan het melken voor de rijden was. En, tweede jaar, niks geen probleem, het eerste jaar. Tweede jaar, waren we dan maar een klein poosje. Hoe dat ook allemaal zat, dat ben ik even vergeten, maar waren we maar een klein poosje, waren we het meest van de tijd in de stad. En het is wonderlijk hoe de Heer dat eigenlijk allemaal regelt, hè. Want dat tweede jaar leek het die boerderij veel mooier dan dat eerste jaar. Toen begon dat weer een beetje te trekken. Begon het weer een beetje te trekken. Jo, dat is mooi. Zou je dat nou nog niet graag doen? Zou je dat nog niet graag doen? Ik dacht dat het allemaal voorbij was. En ineens komt dat weer een beetje terug. Hé, je bent me vergeten. En dat kan bij de ene dit zijn, bij de andere dat. Dat maakt niks uit natuurlijk, want daar gaat het niet om. Maar ik heb er vaak aan gedacht. Ik heb vaak mensen gezien ook. Oh, voor een jaar, misschien zelfs twee jaar. En ineens begint er iets te trekken. En wat is er dan eigenlijk? Oh, dat ventje of dat vrouwtje van binnen, dat zegt er. Hé, je bent me vergeten. Ja, je bent me vergeten. Ik wil graag ook een beetje aandacht, hè. Ja, een beetje aandacht. Ja, mensen hebben graag aandacht, ja, zeker. En vooral voor dat mensen van binnen, hè. En je bent dus helemaal bezig geweest met de Heer Jezus en je gaat er iets trekken. En ja, kun je dan inderdaad het evenwicht vinden van het wandelen met de Heer Jezus? Of word je teruggetrokken naar het vorige? Dat gebeurt. Nou, dat is dus helemaal het beeld van het boek van de Hebreeën. Dat is alleen, was het bij hun, in hun godsdienst. Hè? Niet direct in het aardse leven misschien, maar in hun godsdienst. Dat is gewoon teruggetrokken. Ja, kijk eens, dit is wat we allemaal gedaan hebben. Dus de schrijver aan de Hebreeën, die laat dus zien. Oh, wie was de schrijver aan de Hebreeën?
Marco.
Nee, Paulus,
Marco, die
gaat
zijn
spreekt,
toch?
Ik weet niet,
volgens mij
Paulus.
Ik zou zeggen wie het boek aan de Hebreeën geschreven heeft.
Nee,
de Heilige Geest. Dan dat is iets, daar zijn we heel zeker van. En voor de rest, wie de pen gehanteerd heeft, dat maakt me minder uit. Oké? Zo gaat het eigenlijk over de hele Bijbel. Want soms dan zijn mensen meer met Paulus bezig dan met de Heer Jezus, denk ik wel eens. Maar goed. Dus die Hebreeën, die werd erop gewezen dus. Maar kijk, je hebt dus een hoge priester gehad. Hier, en die ieder jaar, iedere keer, moest een ander hebben. Waarom? Wel, die stierf. En die aardse hoge priester, die ze hadden, die moest ook zelf voor zichzelf offeren. Deze hoge priester die komt en die offert één keer, niet voor zichzelf, maar voor anderen. En hij opent de hemel, zodat u kunt binnengaan. Het voorhangsel is gescheurd, het is dus open gegaan. Dus die hele gemeenschap van het judaïsme moet dat weten. Die kent de volle betekenis ervan, van hun godsdienst. En hij gaat dus helemaal op hun godsdienst in. En dan zegt hij, kijk eens naar deze hoge priester. Die heeft ook die zwakheid gekend, want hij was in het vlees. Hij is in het vlees gekomen. We zaten hier, ik moet dat nog even laten zien, in Hebreeën, het tweede hoofdstuk. Daar lezen we ook hoe dat zit. We hebben er de vorige keer nog iets aan gelezen, maar Hebreeën hoofdstuk 2. Kijk, Hebreeën 2, inmiddels heb je het gevonden. En vers 12. Zeggende, ik zal uw naam, mijn broederen, verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie, daar. Ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen van vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks dezelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou, degene die het geweld des doods had. Dat is duidelijk. En verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven de dienstbaarheid of de slavernij onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. Waarom in alles de broederen moest gelijk worden, omdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen. Hier hebben we dus hij laat dus die hoge priester, nou als je het eerste hoofdstuk, daar hebben we al een keer of wat zijn we doorgegaan, als je dat ziet, dan laat hij zien wat voor een hoge priester dit is. Dit is een volmaakte hoge priester. En dan, oké, deze hoge priester die is dus ingegaan, en dan gebruikt hij later deze uitdrukking in de ware tabernakel. Je hebt de aartstabernakel, maar je hebt ook de ware tabernakel. De aardse tabernakel heeft zijn patroon gekregen van de ware tabernakel. Maar in die tijd was de ware tabernakel was nog gesloten. De aardse tabernakel, dat konden ze zien. En ze konden ook zien dat ze in die ware tabernakel konden de mensen ook niet gaan. Alleen maar priesters. En in het heilige der heiligen kon alleen de hoge priester. En dan nog maar eens per jaar. Om, moet je luisteren, zonde te herinneren, te herdenken. Nog eens een keertje. Je was er nog niet vanaf. Nu is het heel anders. De Heer Jezus is gekomen. En er is iets dat hij niet kan herinneren. Weet je wat dat is? Je zonde. Je kan je niet herinneren. Jij kan ze misschien wel herinneren. En misschien kun je ze ook wel van een ander herinneren. Daar zijn we ook altijd goed in, hè? Om die van een ander te herinneren. En dus, als je dat doet, dan moet je even bij nadenken, dat de Heer Jezus die niet herinnert. Die van jou niet, maar die van een ander ook niet. In ieder geval niet van degene die ze beleden hebben. Laten we het dan duidelijk daarin zijn natuurlijk. Dus je zonder beleid, dan zijn ze vergeven. Hè? Dat is wel beleid, hè? Anders zijn ze niet vergeven. Hè? Is dat duidelijk? Jij beleidt ze wel. Ja. Ben je vanaf, hè? Ja, maar als je niet beleid, ben je niet vanaf. Ja, dus dat moet ook wel duidelijk zijn, hè? En Johannes is er heel duidelijk aan het eerste hoofdstuk. Dus houd dat goed in de gaten. Maar, dus hij herinnert ze niet meer. Nu zou je toch zeggen dat deze mensen dat gehoord hebbende, die zouden toch naar de Heer Jezus vlieden. En zeggen, oh, dat is geweldig. Hij herinnert me zonder niet meer. Ik ga er naartoe. Ik beleid alles wat ik ben en wat ik heb en wat ik gezien heb en gedaan heb en ga zo maar door. Alles wat ik heb. Ik ben alles kwijt. Wel, zou ik dat wel doen? Je weet nooit wat er van gaat komen. Huh? Zullen we er nog maar eventjes mee wachten? Huh? Zo is die mens bezig. Zo niet te filmen. En dan gaat hij tenslotte weer terug in zijn eigen modder. En zo modderen we maar door. En de mens die moddert maar verder. Wat een modder, hè? Je kan niet begrijpen dat mensen zo aan modderen zijn, hè? Maar zo zijn ze bezig, zo zijn ze aan modderen. Want zoals je dat ziet hier, zoals dat verteld wordt aan die Hebreeën. Ja, zo zie je dat in iedere godsdienst. En ieder, hebben we al gezegd, heeft zijn eigen godsdienst. Zo, kijk even naar je eigen godsdienst. En kijk eens wat er allemaal in afspeelt. En hoe je ermee bezig bent. En zeg dan, nu ben ik toch ook maar aan het aanmodderen. En daar schijk ook mee uit. He? Dus als je alles en heel beleidt, kun je dat ook nog allemaal beleiden. En dan kun je er ook nog mee opbouwen. Hé. Maar wat is er dan zo, wat heeft er dan te maken met ons dat we dat niet doen? Dat we zo moeilijk tot die volle overgave komen en het leven met hem. Wat is dat?
Boos, ongelovig hart.
Ja? Dat is de kracht van de mens.
Ja, zonde.
En inderdaad noemt hij dat ook de kracht van de zonde. De kracht van de zonde. Dat zit er gewoon, hè. Er is gewoon een legerbasis daar als het ware. Zo wordt het uitgelegd in Romeinen 7. Er is een legerbasis daar van waar uitgewerkt wordt. Huh? En dat is een kracht die die mens heeft. En daarbij houdt hij dit vast. In plaats van overgeven. En zaterdag kwamen we nog voorbij Nieuwendijk, waar ik vroeger gewoond. En als je daar net een eentje voorbij gaat, halverwege tussen Nieuwendijk en Sleewijk, dan heb je het fort van Altena. Dat is van gehoord? Kijk, er zijn mensen die ergens geweest zijn. Dat is het fort van Altena in het land van Altena. He? En daar fiets ik iedere dag voorbij destijds naar school toe. Dat was mijn vreugde. Fietsen. Ja. Het fietsen wel, maar niet naar school toe. Oké. En dat fort dat was daar om dus te beschermen. Daar hielden ze alles buiten. Daar zat het leger. Ik zal niet zeggen wat we ook in dat leger deden, met dat leger deden, maar goed, dat is weer een ander verhaaltje. Dat komt later nog wel eens een keer. Maar dat leger, dat was in dat fort en daar kwam je zomaar niet in. Ik weet niet of daar veel gelezen bij Bunyan, John Bunyan, een van zijn schrijven is de Christenreis. Ja. Ook in de beschrijving is de Christenreis, ook de andere is de Heilige Oorlog. Nou, die stelt voor dat de mensenziel is net als een fort, als een burcht. En daar kom je zomaar niet in. Daar kun je alleen maar in komen als je heel slim bent. Er was iemand die heel slim was. En die kwam erin. Ja, de duivel die is erin gekomen. Genesis 3. Huh? Dus die is erin gekomen. Hoe deed hij dat? Met kracht? Nee, met slimmigheid. Huh? En zo is je nog bezig. Efeze 6 vers 10. Huh? Zie je, hij is systematisch is die bezig om te zien. Dun, 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 dun. Hoe kan ik? En die mensen zegt in kracht. Oh, ze komen voorbij niet binnen. En dat is juist hetgene waarop gespeeld wordt. Pak je hem? Dat is juist hetgeen erop gespeeld wordt. Maakt niet uit hoe je van de Heer Jezus wegblijft. Als je maar van weg blijft. En dus als er gespeeld wordt op die kracht. Blijf je dan van weg. En het is juist die overgave. Je komt er voorbij en zegt, zo, dat is een sterk fort. Daar kom je zomaar niet in. Nee, inderdaad niet. Maar heel slim zijn, hè. Dan moet je het paard van Trojan hebben, hè? En dan kom je erin. Dan trekken ze je erin, als het ware, hè? Nou, hoe gaat het? Hé, geef maar over. Geef over wat? In zwakheid. Want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In zwakheid. Niet in onze kracht. We zingen dat wel eens, hè? Niet in eigen kracht. Zaterdag zat een jongeman naast me. En we waren ook nog een paar liedjes aan het zingen. En een van die liedjes was, dan moet ik even denken hoe dat ging. Maar ik ben altijd een beetje bezorgd wanneer dat liedje gezongen wordt. En dat spreekt van gehele overgave. Het ene was neem mijn leven. En dan komt er ook nog neem mijn zilver en mijn goud. Zo ik zei tegen die oude, we noemen hem de oude Frans. Die had naast me. Ik zeg, joh, hier is zilver en goud. Oké. Maar dan gaat het over helemaal een overgave. Hè? Een overgave. En dan staat er, neem mij, vorm mij. Oh, durf je dat allemaal te vragen? Want als je zegt, vul mij, weet je wat dan ook vraagt? Magmis is leeg. Magmis is leeg. Als je leeg gemaakt wordt, dan ben je toch zwak. Dan is er niks meer. Niks meer. Je vraagt al die dingen. Oeh, ja, dat. Maar wacht eens even. Als de Heer dat nu werkelijk gaat doen, dan gaat het helemaal anders dan dat je gedacht had. Misschien heb je wel een beetje in de gedachte, als je dat zingt in dit geval. Dus als je het zingt, zeg je het. Hè? Alleen op een zingende manier. Dan heb je misschien zelfs in de gedachte hoe de Heer het uit moet voeren. Ja, we moeten toch de Heer een beetje helpen. Hè? Anders komt hij er niet. Ja. Dus ik ga die Heer een beetje helpen. Dus je hebt zelfs een beetje de gedachte van hoe de Heer dat ongeveer uit zou gaan voeren. Dan kan er dit gebeuren, dat gebeuren. Vul mij! Nou, dan gaat het dak eraf. Ja, zou het waar zijn? Zou dan het dak eraf gaan? Of zou er iets anders gebeuren? Zou je misschien alle moed verliezen, alle kracht verliezen, alles verliezen wat je dacht dat er was. En dan blijft er niks van over. Volgens mij, als ik het zo bekijk voor mezelf, dan zeg ik de dingen die ik dacht dat God er blij mee zou zijn, die neemt hij van me weg. Ik dacht. En daar zit ik de laatste dagen ook nog mee. Ik dacht dat ik een aardige goede stem had. Maar de Heer die is hier bezig met mijn keel. En zo zondagmorgen vroeg ik aan daar in Turnhout. Ik zeg, zou ik misschien een glaasje water mogen? Ja. ik dacht dat ik dat wel nodig zou hebben. Dus een zuster die liep erom. Ik zeg, graag warm water. Nou, die mensen denken, als je warm water vraagt, denken ze natuurlijk helemaal dat het niet goed zit met je. Huh? Dus die komt terug met een kopje koffie. Ik zeg, kijk eens aan, die denkt dat ze een slaperige prediker heeft. Ja, we hebben er wel een feest gehad, dat kunnen we wel begrijpen natuurlijk. Dat was mijn inleiding, zei je. Dat was mijn inleiding. De slaperige prediker komt eraan. Oké, dan kun je allemaal wakker worden. Ja, dus we hadden best een bijzondere tijd. Dat is, was heel vrij, moet ik wel zeggen. Dat zwak zijn, hè. Dat zwak zijn, dat neemt je iedere keer, hè. Ben je er al aan gewend? Dat is ook een vraag, maar zo. Antwoorden krijg ik niet veel vanavond. Oké, dan gaan we. Maar u hebt het dus gezien hier, hè? Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde, hij is er ook in verzocht geweest, hè? Hij heeft dus al die dingen meegemaakt. Er is niets. Moet je goed luisteren. Er is niets dat je meemaakt of mee kunt maken dat hij niet meegemaakt heeft. En waarin hij niet de enige helper is. De enige. De enige. Dat is wat, hè? De enige helper. Ik kan beslist nog een ene dokter doen gaan die zegt, spuit je wel, je keel is beter. Nee, die heb ik nog niet gevonden. Nou, dan gaan we naar dokter Jezus toe. Moet hij maar zien, als ik er zo doorheen moet, dan is het ook goed. Maakt toch niet uit. Het gaat er nog niet om hoe vloeiend en hoe krachtig het is. Het gaat er toch om wie de Heer Jezus is, hè?
Ik denk dat we dat wel eens kunnen vergeten natuurlijk. Dat we denken dat het zus en zo moet het allemaal gebeuren. Nee, de Heer Jezus die heeft een weg. En heb je gemerkt dat die weg heel anders is? Die zou je zelf niet kiezen. Heb je je eigen weg gekozen? Dan is het niet best met je.
Dat is een
dwaalweg. Heel juist. Maar ben je tevreden met de weg waar je op zit? Ben je tevreden hoe de Heer Jezus je meeneemt? Stap voor stap. Is het makkelijk? Nee, het is niet allemaal makkelijk geweest, Jasper.
Nee.
Maar het is toch wonderlijk hoe de Heer je helemaal bij de hand neemt en leidt. Ik weet voor mensen vaak, neemt ze bij de hand. Ik heb graag dat de Heer Jezus me bij de hand neemt, want ik weet niet hoe het gaan moet. Als jij het wel weet, dan laat me even weten. Ik weet niet hoe het gaat. Neem me bij de hand, Heer, en leid me als een kind. Huh? Jullie hebben het wel eens eerder gehoord, maar als je gaat vertellen dat je daar wel eens schaapjes gehad hebt, en dat het domste dier is dat er op vier pootjes rondhoppelt, en dan dat de Bijbel ons met schaapjes vergelijkt. Niet alleen zijn ze de domste, maar ze zijn ook nog de eigenwijs. Zoals een Hollander in Canada die zei, wel beter eigenwijs dan helemaal niet wijs. Nou, dat was een echte Hollandse uitspraak, zou ik wel zeggen, hè? Eigenwijs. Ja, schaap. Dus je ziet wat we nodig hebben voor een overgave. Overvallen. En, hoe kom je? Kom je naartoe?
Naar de Heer Jezus. Kijk eens, hier kom ik aan. Zullen de Heer Jezus even helpen? Of kom je in zwakheid? Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik denk niet dat we dat eigenlijk graag horen. Dat we het niet graag horen. Huh?
Ja, dat is wel herkend.
Ja.
Snijden.
Wie is te graag zwak hier? Lekker. Ewald. Een jonge man. Geeft je een handdruk. Die doet meeste dames pijn. Ja, heel andere mensen. Dat is ook niks. Er zijn mensen die zelfs hebben moeten stoppen met een hand te geven voor eventjes. Anders ging het ook niet. Nou, oké. Ik ga nog even terug hier naar hoofdstuk 5. En ja. Zo, we lezen dat hier, dus ik lees nogmaals van vers 1. Want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Omdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. We hebben er dus een aardse hoge priester. Helemaal een aardse, een vleeselijke aardse hoge priester. Ik heb zo het idee dat als ik denk aan een mens, en die aardse hoge priester was natuurlijk ook een mens. En Jezus is ook mens geworden. Maar die was natuurlijk heel anders. Maar die aardse hoge priester, zou die nou werkelijk medelijden gehad hebben met de mensen? Ik heb het idee van niet. Die stond op een voetstuk. Precies, Jasper. Niet alleen dat. Kijk maar eens wat er gebeurde in de dag van de Heer Jezus. Wat een haat dat er uitsprak.
Er was helemaal geen levend medelijden of wat het maar. Wat een verschil dan met deze hoge priester, dat moesten ze toch zien. Kunnen u en ik dat zien en ons daar zo aan overgeven aan deze hoge priester? Want die heeft oprecht werkelijke, heerlijke, heilige medelijden. Dat betekent, hij leidt met u en mij mee. Wat is dan hetgeen dat u mee zit? Wat doet het pijn? Naar lichaam, ziel of geest. Hij leidt mee. Hij leidt mee. Dat deed die artsen niet. Nou, heel eerlijk gezegd, dat konden ze ook niet. Ik kan wel zeggen, ik voel voor je. Of ik heb medelijden met je. Dat is allemaal mooi gezegd. Maar ik voel niet hetzelfde. En er is niemand die hetzelfde voelt als ik. En ik voel niet hetzelfde, net als een ander. Ik kan iets aanvoelen, ik kan ook zeggen, ja, zoiets heb ik ook wel eens gehad. Dat helpt ook een hoop. Ja, wat schiet een ander er nou mee op, als ik zeg, dat heb ik ook eens gehad. Maar dat is, zoiets zeggen we toch graag ook, want ja, dat lijkt er toch wel een beetje erop dan, hè.
Ja, gedeelde smart is halve smart.
Oh. Kijk, dat is nog. Is dat ook nog een arts gezegd soms? Nederlands, in ieder geval. In Nederland ligt natuurlijk wel een heel eindje beneden AP. Dus je ziet dus, in wijze zeggen we best nog op onzin soms. Huh? In wijze. Maar. Wanneer is het nu dat ik werkelijk met een ander meevoel? Eigenlijk ga ik dat die ander niet eens vertellen. Maar ik denk dat ware medeleven, dat vertel ik aan de Heer. En dat je werkelijk, misschien zelfs wel in tranen voor de Heer kan zijn op de knieën voor een ander. Dan zeg je, Heere, help. Maar er is er niet veel dat je kan zeggen. Er is alleen maar iets dat je kunt meeleven dan. Dan kan het inderdaad wel een pijn zijn in je leven. Als je zo met iemand begaan kunt zijn. Als je zo van iemand houdt. Dat je het zo aan de Heer doorgeeft. Dat is als het ware dat je meeleidt. Maar één ding is zeker. De Heer Jezus is de enige die waar medelijden kent. Die leidt mee. Wat je ook ervaart, waar het ook pijn doet, hoe het ook zit, hij voelt het dieper dan jij of ik. Hij leidt er meer mee dan jij of ik. Bijzonder is dat niet. Bijzonder. Veronderstel dat je echt pijn hebt, en er zijn er die echt pijn hebben. Naar lichaam, naar ziel. En dat de Heer Jezus dat zo voelt, zo meevoelt, zo de diepte daarvan voelt. Er is niemand anders die dat kan zeggen, zoals hij. Maar dan moet ik ook zeggen, er is niemand zoals hij. Vader, we danken u dat er inderdaad niemand is zoals hij. O, wat een hoge priester, die zo het heilige der heiligen geopend heeft, omdat we daar binnen mogen gaan, omdat we daar mogen leven, omdat we daar mogen zijn met de Vader. Wat een genade, wat een goede tierenheid, wat een liefde, wat een trouw, wat een zorgzaamheid, wat een openheid, wat een heerlijkheid, wat een heiligheid. Vader, we danken u daarvoor. En danken u voor uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. We dragen zo aan ieder in liefde aan hem op. En zeggen u dank daarvoor, Heer, dat gij zo voor een ieder hier persoonlijk zorgt. Zo met een ieder meeleidt, meeleeft. Wat ook de nood is, Heer, gij kent ieder hart. En gij weet wat aan ieder nodig heeft. Vader, Zo dragen we ieder. In liefde aan u op. Bidden ook straks voor een veilige thuisreis. En zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.